Het is alweer een tijd geleden, gemeente, dat we nagedacht hebben over het eerste gebod, zoals de catechismus ons dat uitlegt. En we willen de draad weer oppakken en wij willen vanmiddag gaan stilstaan bij het tweede gebod. Wat is trouwens het verschil tussen het eerste gebod en het tweede gebod? Wel, het eerste gebod is: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En het tweede gebod is: zult u gesneden beeld maken. In het eerste gebod gaat het erover wie wij behoren te dienen. God en God alleen. In het tweede gebod gaat het erover hoe wij die God behoren te dienen. In het eerste gebod gaat het erover geen afgoden te hebben. En in het tweede gebod gaat het erover dat we geen afbeeldingen van de Heere God mogen maken. Het eerste gebod gaat over de ware God. Het tweede gebod gaat over de ware Gods dienst. De wijze waarop. Zo staat het ook in antwoord 96, dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Zo wil hij het. Nou, we gaan letten op het tweede gebod. En ik zet boven de preek: geen beeld van God. Uitroepteken. En dan heb ik vier gedachten. We gaan ten eerste letten hoe dat bij de heidenen was. Ten tweede hoe dat bij Israël was. Ten derde hoe dat bij de kerk is. En ten vierde hoe dat nou in ons leven is. Ik zet dus de behandeling van het tweede gebod. Ik zet boven de preek: geen beeld van God. Uitroepteken. We gaan ten eerste letten hoe daar de heidenen mee omgegaan zijn. Ten tweede hoe Israël daarmee omgegaan is. Ten derde hoe de kerk daarmee omgegaan is. En ten vierde hoe wij dat in ons eigen leven hanteren. Gij zult u geen gesneden beeld maken. Nog enige gelijkenis van hetgeen boven in de hemel of beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, knielen, en je mag ze ook niet dienen. Nou, ten eerste, hoe gingen de heidenen daarmee om? Nou, daar hebben we zat voorbeelden van in de schrift, toen, vroeger, maar ook nu nog. Als ik denk aan de hindoes, met hun vele godenbeelden, soms afzichtelijke beelden in onze ogen. Een mens, gedaante met 6 of 8 armen, en met een olifantenslurf, en vreemde godenbeelden. Afrikaanse stammen, stamreligies, hebben dat ook. En ook, je ziet nog wel eens wat Boeddha-beelden her en der. En zelfs heel vaak zien we die Boeddha-beeldjes weer opduiken. Vroeger was dat ook zo. De Grieken, de Romeinen, die vele beelden hadden van hun goden. Mooie lichamen van mensen, mannen, maar ook van vrouwen. Ik denk in de Bijbel aan in Efeze wordt gesproken over groot is de Diana, de Artemis der Efeziërs. Een vrouw met allerlei vrouwelijke vormen, rondborstig, de vruchtbaarheidsgodin. En er was een zekere Demetrius, de zilversmid, die maakte tempeltjes van die Diana der Efeziërs en dat verkocht prima. In het Oude Testament zien we hoe Jesaja het belachelijk maakt. Jesaja 44, hij zegt: wat zijn jullie eigenlijk voor domme mensen? Jullie gaan naar het bos en jullie hakken daar een boom om. En dan snij je die boomstam in, die hak je in twee en de ene helft gooi je in het vuur, dat blok hout, lekker warm. En de andere helft van dat blok, daar ga je mooi maken en daar ga je neus en ogen aan maken en dat ga je als een afgod vereren. Jesaja maakt dat belachelijk. Een gesneden beeld met een hamer en een beitel en een schaaf. Of een beeldhouwer die dat doet, stenen beeld. Of een goud of een zilversmid. En van al die beelden die gesneden of gegoten of gebeeldhouwd zijn, dat zijn gruwelen voor God. Gij zult u geen gesneden beeld maken. Nog enige gelijkenis. Geen gestalte, geen vorm van God. Hoe ziet God eruit? Nou, giet hem niet in een vorm van een schepsel. Geen zon, geen maan, geen sterren, nog hetgeen boven in de hemel is. Ook niet van wat beneden op de aarde is, niet in een mensengedaante of een dierengedaante. Niet in de gedaante van een koe of van een kikker of van een kat. Heilige koe. Geen plant, geen boom, maar ook niet van wat geen onder de aarde is. Geen vissengedaante. Hoe komt dat toch, gemeente, dat mensen daar behoefte aan hebben? Nou, sinds de zondeval zijn wij God kwijt, maar het Godbesef zijn we niet kwijt. Bij de schepping lezen wij dat God de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Sinds de zondeval is het andersom. Daar schept de mens zijn eigen God naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis, naar zijn smaak, naar zijn model. God zoals God moet zijn zoals wij hem willen hebben. Nou, dat is bij de heidenen. Goed, tweede gedachte. Hoe was dat nou bij Israël? Nou, bij Israël, ja, de Heere die had gezegd, dat moeten jullie niet doen. Geen afbeelding van mij. En we hebben gelezen uit Deuteronomium 4... hoe Mozes eraan herinnert, hoe ze daar alles stonden, het hele volk van Israël, aan de voet van de Sinaï, aan de Horeb. En die berg die trilde en die beefde, en er was wolken en donkerheid en vuur. Ze zagen een vuur in die donkere wolk tot aan de hemel. En ze zagen het vuur en ze hoorden een stem. Maar ze zagen geen gedaante op die berg. Nadrukkelijk en opzettelijk zegt de Heere, jullie zagen geen gedaante op de berg. En toch is dat een diepe menselijke behoefte. Om God, ja, zichtbaar, tastbaar te hebben. Een God binnen handbereik, waar je naar kan kijken. Die je eventueel mee kan nemen. Een contactpunt wat representeert waar jij in gelooft en wat jij aanbidt. En nou, dat zien we inderdaad bij het gouden kalf. De Heere God is bezig met zijn vinger om de wet te schrijven, een Mozes op de berg. En die wet is nog niet gegeven, of onderaan de berg is het volk bezig om een visualisatie, een representatie te maken aan Aaron, gouden kalf. Daar hebben ze hun oorsiersen, hun gouden oorringen hebben ze daarvoor over. Haast zijn ze afgeweken. En dan staat er niet dat ze een afgod maakten. Dan staat er in die geschiedenis van het gouden kalf. Ze zondigden niet tegen het eerste gebod. Ze maakten geen andere god. Nee, ze zondigden tegen het tweede gebod. Ze wilden de Heere wel dienen, maar via een beeld. Geen nieuwe god. Maar ze wilden hun god zichtbaar maken. Tastbaar. Representeren. Daarom zei Aaron, we houden, met het gouden kalf, we houden de Heere een feest. Ja. Een cultusbeeld van God. En hoe beeld je God dan uit? Het resultaat was als een beest. Een kalf. Als een karikatuur van de ware levende God. Een spotbeeld. Hoe kan je nou God zichtbaar maken en daar een koe van maken? Nou, Mozes wordt verschrikkelijk kwaad en er staat dat beeld aan poeier. En dat wordt dan vermengd met water en dan mogen ze hun eigen afgod, dan mogen ze hun eigen God opdrinken. Later zie je dat bij Jerobeam, die afgodskalveren in Dan en Bethel. En wat dacht u van de ark? Ook weer zoiets, hè? Als ze dan strijden, Hofni en Pinaas, met die ark tegen de Filistijnen. En dan denken ze, dat eigenlijk puur heidens, maar dan denken die Israëlieten, weet je, we gaan de ark halen. Want God die woont tussen de gerubs. En als we dan een beeld, als we dan iets zichtbaars hebben, dan nemen we dat de strijd in. Dat deden de heidenen ook. En dan gaan we winnen. Dat is natuurlijk wel makkelijk als je een God hebt binnen handbereik die je kan verplaatsen naar de plek waar jij hem wil hebben. Israël. Het zit erin. Het zit erin. Later, nog een voorbeeld. Later, heel apart. Koning Hiskia. De Negustan. Weet u wat dat is? De Negustan. Dat is de koperen slang. De koperen slang. En op een gegeven moment, die koperen slangen, Israël in de woestijn, die koperen slangen, daar moesten ze op zien. Dat was een godsgeschenk, ze moesten daarnaar kijken, dan bleven ze leven. Nou, geweldig middel, wat God gaf. En op een gegeven moment, in de tijd van Hiskia, dan zien we dat het Israëlitische volk, dat ze die koperen slang gaan vereren. Een heilig voorwerp gaan maken. En ze gaan het offers brengen, ze gaan het hulde brengen. En dan grijpt Hiskia in, dan zegt koning Hiskia, ja, maar dat is de bedoeling niet. Het is maar een gestal, het is maar een stuk koper. En dan maakt hij het kapot. Dat is apart. Wat God nou gaf als een godsgeschenk, de koperen slang in de woestijn, dat wordt op een gegeven moment vereerd en dan moet het worden vernietigd. Een godsgeschenk kan dus door ons verkeerd gebruikt tot een afgod worden. Nou, dat is ook een les voor ons. Dat kan met alles. Dat kan met je eigen kerkje, weet u dat? Met je eigen kerkje. Ik herinner mij 20 jaar geleden toen ik in Nieuw Lekkerland werkte. Dat er een echtpaartje was, een bruidspaar die ging trouwen. En die bruid die was van een afgescheiden kerk. Maar ze trouwden in de hervormde kerk van Nieuw Lekkerland. Maar de ouders van de bruid die zetten geen stap in de hervormde kerk, want dat was te min. Want als God je bekeert, dan haalt hij je uit die hervormde kerk. Dan maak je van je kerkje een gestam. Wat dacht u van de belijdenisgeschriften? Ook zoiets. Daar kan je een godsgeschenk, ja zeker. Maar je kan er een voorwerp van maken van verering en zweert erbij. Ben je nou voor of tegen? Alleen die 3 formulieren van eenigheid, of kan er nog wat bij en zo wel of zo niet. En dan, ja, daar staat eigenlijk de kerk mee. Wat dacht u van de Statenvertaling? Een mooi ding. Ja, wat dacht u? Je kan het een voorwerp maken, de GDS. Je kan het tot voorwerp maken van verering. Dan wordt het middel een doel op zich. Waar je bij gaat zweren. Gebruik je wel de zuivere, onvervalste Statenvertaling of... Wat dacht je van de zondagsrust? Geweldig middel wat God gegeven heeft, de zondagsrust. Om hem te eren. Maar als je een vereniging aan de opricht op bevordering van de zondagsrust, dan ga je van middel het doel maken. En dan wordt op een gegeven moment wordt de strijd, ben je voor of tegen? Maar in de Bijbel gaat het niet om voor of tegen. In de Bijbel gaat het over buiten of binnen de Heer Jezus. Daar gaat het om. Augusta. Goed, Israël. Nou, Israël is in de ballingschap gegaan en die hebben dat afgeleerd toen ze terugkwamen uit de ballingschap, Ezra, Nehemia. En toen hebben ze geen afgoden, toen hebben ze geen godenbeelden meer gemaakt. Later komen de Romeinen, die verwoesten de tempel. En dan onder leiding van Titus, 70 na Christus. En dan komt op een gegeven moment zo'n Romeinse veldheer, die komt dan die tempel in, die afbrandt. En dan gaat het heilige der heiligen nog even, kijk even. En tot zijn grote verbazing ziet die Romeinse veldheer, die ziet in het heilige der heiligen niks staan. Geen ark, niks. Beeldloze religie bij de Joden. Geen één godsbeeld. Nou, dat is zo raar. In de gedachten van een Romein, dat hij op een gegeven moment gezegd heeft, die Joden, dat zijn dan van die rare mensen, die vereren lucht. Die aanbidden gebakken lucht. Konden ze niet begrijpen. Geen gesneden beeld. Goed, dat is Israël. Derde gedachte. Nu naar de kerk. Hoe is dat in de kerk gegaan met het tweede gebod? Nou, geen heidense beelden, dat niet. Maar wel, op een gegeven moment kwamen er heiligen beelden de kerk binnen. Die behoefte zit heel diep bij mensen. Weet u dat de meeste christenen in de christenheid, de totaal van alle christenen, dat de meeste van de christenheid, ja dat zijn geen protestanten, maar dat zijn katholieken en oost-orthodoxe mensen. Kijk, wij zijn maar een takje van een takje van een takje van de kerkelijke boom. Dat protestantisme dat is later gekomen, dat is natuurlijk een kleine minderheid binnen het geheel van de wereld christendom. De meesten van de christenheid in onze tijd, ja, dat zijn toch Rooms-Katholieken of Oosters-Orthodoxen. Nou, de Rooms-Katholieken die hebben beelden. En de Oosters-Orthodoxe kerk die hebben iconen, ook beelden. Kaarsjes branden, buigingje maken, schilderijen van heiligen, martelaren, apostelen, Maria, Christusbeelden, ook van de drie-enige God. Waarin de Vader wordt afgebeeld als een grijzaard, boven de wolk op een gouden troon. En waar de Zoon wordt afgebeeld als een viervoetig dier, een lam. En waar de Heilige Geest wordt afgebeeld als een vogel, een duif. Weet je, een mens die heeft behoefte om, God is ver weg. Voor een godsdienstig mens is God ver weg, abstract. En je wil hem graag een beetje dichterbij halen. Concretiseren, zichtbaar, tastbaar maken. Dat hij niet meer zo ver weg is. Christusbeelden. Jullie hebben vast wel eens een keer gezien, jeugd, dat gigantische Christusbeeld in Brazilië, in Rio de Janeiro. Boven op een berg van 800 meter staat een reusachtig Christusbeeld, geheel van gewapend beton. Dat beeld zelf is 28 meter hoog, met een voetstuk van 12 meter, dus dat is totaal 40 meter. Alleen ze hebben een probleem. Vaak is dat gelaat van Christus niet te zien vanwege laaghangende bewolking. En toen dat beeld gemaakt werd, toen had op zekere morgen, van de mensen op de keet van de arbeiders gekalkt, neergeschreven, dit. De levende Christus is niet van gewapend beton. Hij blijft ook niet boven op de berg, maar hij komt naar beneden. Zo is het. Wij waren een keer op vakantie, mevrouw en ik, kinderen, in Limburg, daar bij Bunde, de buurt. En daar heb je een kerk in Meersen. Daar heb je een Rooms-Katholieke kerk. En daar zie je het kruis en de gevel van de kerk en daar staat een merkwaardige onderschrift onder. Daar staat dit onder dat kruis. En de Christus, de crucifix, daar staat dit onder. Eer Christenmens, wat gij hier ziet. Het is Christus beeld, maar Christus niet. Daarom aanbid nog hout nog steen, maar Christus uw God alleen. Nou, dat klinkt sympathiek. En toch? Al zou je het nou aan Sadrach, Mesach en Abednego hebben gevraagd om zo'n beeld te eren, zelfs zo'n Christusbeeld, dan hadden ze gezegd, daar buigen we niet voor en daar eren we niet. We buigen alleen maar voor de levende God en voor niets en niemand anders. Goed, dat is de katholieke kerk. Ik kom steeds dichterbij, hè? Dat is de katholieke kerk. Kreeg de reformatie. Ja, Luther zei, nou laten we het zo aanpakken met die beelden. Laten we eerst proberen om die beelden uit de harten van de mensen te bannen. En dan vervolgens daarna uit de kerk. Nee, zei Calvijn, dat moeten we alle twee tegelijk doen. En uit de harten van de mensen, die beelden, en uit de kerk. Als God wordt afgebeeld, zei Calvijn, dan komt hij altijd tekort. En dat waar. Dan reduceer je altijd die machtige, geweldige, grote. En dan doe je jezelf ook tekort. Goed, dat is de kerk. Nou, ik ga naar mijn vierde gedachte, het schiet op. Wij, persoonlijk, nou kom ik bij u en bij mezelf. Wat moeten wij nou met zo'n gebod? Gij zult u geen gesneden beeld maken. Ja, dat doe ik helemaal niet. Ja, en toch gemeente, wij maken geen metalen beelden waarvoor we buigen. Maar wij maken ons van God wel mentale beelden. We noemen dat denkbeelden. Gods beelden waar je mee leeft, waaraan je denkt. Wij doen niet aan een uitbeelding van God, maar wij hebben daar wel een denkbeeld, een verbeelding bij. Wij maken geen heilige beelden en geen heidense beelden, maar onze hersenen die maken wel een bepaald beeld van God. En daar wil ik het eens over hebben vanavond. Ieder van u en ieder ook van de kerkraad en ook ik, wij hebben een bepaald godsbeeld. En dat is bij elk een tikkeltje anders. Dat ligt aan verschillende factoren. Dat ligt er bijvoorbeeld aan hoe vreemd, nou dat klinkt niet vreemd, maar hoe logisch ook, dat ligt er bijvoorbeeld aan of u een man of een vrouw bent. Dat bepaalt je godsbeeld. Uit welk nest je komt. Als je Rooms-Katholiek bent opgevoed, dan heb je dat over onze lieve Heer. En als je reformatorisch bent opgevoed, heb je bepaald God. Als je evangelisch of charismatisch bent gepokt en gemazeld, dan heb je een bepaald godsbeeld. Het ligt er ook aan of je jong bent of oud. Het ligt er ook aan hoe je opgevoed bent en welk godsbeeld je meegekregen hebt van huis uit. En elk godsbeeld wat u en ik hebben, dat is altijd eenzijdig. Het is al heel wat als je je daarvan bewust bent. Er zijn sommige jongeren, ouderen misschien ook wel, jazeker. Die hebben heel concreet, die hebben een God zonder ogen. Een God zonder ogen. Ze denken de Heere ziet het toch niet. Mis. Je godsbeeld deugt niet. Sommigen denken, ja, ik geloof wel in God, maar volgens mij heeft die God geen oren. Ook al zal hij dat niet hardop zeggen. Die God heeft van mij heeft geen oren, want ik bid wel, maar ik heb nog nooit antwoord gekregen. Hij hoort mij zeker niet. En anderen die hebben een God die heeft geen handen. Althans, dat denk je, dat is jouw godsbeeld. Want ik roep tot hem in mijn nood, maar hij helpt niet. Godsbeeld. Sommigen hebben een beeld van God, karikatuur hoor. Sommigen hebben een beeld van God dat God nou eigenlijk altijd lief en aardig is, nooit streng. God is eigenlijk te goed om iemand eeuwig te straffen. Dat komt al bij de Satan vandaan, weet u dat? De Satan zei tegen Adam en Eva, ten dagen dat je daarvan eet, dan zul je de dood niet sterven. Soep wordt nooit zo heet gegeten als je wordt op. God heeft dat wel gezegd, maar dat gebeurt niet hoor. Dat komt al van de Satan vandaan. En daar moeten we voor oppassen. Juist in onze tijd. Van opa en oma die tijd, daar was er een ander godsbeeld waar ze voor moet oppassen. Ga ik daar nog wat over zeggen. Maar in onze tijd denk ik dat er een groot gevaar is. Dat je oppassen dat je God zo lief en aardig gaat vinden. Dat er geen recht meer is van God en geen heiligheid meer van God. En dus ook geen zonde en geen schuld meer bij ons die vergeven moet worden. God, ik zeg het een beetje kras. Ik bedoel het eerbiedig, God als een lieve suikeroom, als een lieve grootvader. Heb u wel eens gehoord van Herman Vuistje? Herman Vuistje, nou staat nog wel eens in de krant. Dat is een professor, socioloog, schrijft nog eens boeiend uit. Atheïst, maar hij houdt de godsdienst goed in de gaten. Hij schrijft daar best wel scherpe artikelen over, Herman Vuistje. Weet je wat hij een keer gedaan heeft? En hij bedoelde dat heel vlijmscherp, niet als een... ironisch of zo, niet om als een als een persiflage, maar hij bedoelde dat heel scherp. Hij heeft eens een keer een vergelijking gemaakt tussen Sinterklaas en God. Moet u luisteren. Hij zegt vroeger in mijn beleving als klein kind was Sinterklaas streng. Hij had een groot boek waar alles in stond, je goede dingen en ook je foute dingen. En er was een roe. En als je niet oppaste, dan kwam je in de zak terecht. Maar nu, ja, nu is het Sinterklaasfeest, dat is eigenlijk een feest geworden van, ja, niet streng, en de kindervriend, die krijgt altijd wel een cadeautje. Groot cadeau zelfs, als je erom vraagt. Hij zegt, zo is het in onze cultuur, en zo is het nou ook in het christendom geworden. En dan komt het. En zo hebben we het beeld van God, zo hebben de kerk het beeld van God gemaakt, geen strenge God meer met eeuwige straffen. Maar een vriendelijke vader God, bij wie je thuis voelt. En wat je ook uitvreet en wat je ook doet, maar hij blijft toch altijd je vriend. Alles aan God is lief en aardig. Het opperwezen is niet meer ver boven je, maar hij staat altijd naast je. Dat zegt een atheïst, hè? God als de bovenste beste opa, als een Sint zonder Piet en als een Piet zonder roe. God eist niet meer. En hij straft niet meer en hij is niet meer boos en hij is nauwelijks bedroefd te krijgen. Hij bemoedigt en hij bemoedert. En er gaat geen enkele normatieve kracht meer, geen enkele verplichting meer uit van het dienen van zo'n God. Als je daar goed over nadenkt, dan is dat vlijmscherp. Professor van de Beek, ik noem maar wat, zo hier en daar, dat is dan een theoloog. Die zei ook zoiets. Die zei, het gaat in de kerk tegenwoordig om geborgenheid. En daarbij passen een God van die straf met eeuwig vuur, dat past daar helemaal niet meer bij. Een theologie van behagelijkheid. God gelooft in jou. En helpt om jou tot mens zijn en je identiteit te ontplooien. Die laat jou zitten in je veilige comfortzone. Tjonge, jonge, jonge. Ja. Nou, dan ga ik de andere kant benadrukken. Andere kant is precies het tegenovergestelde. Zo was het misschien toen u jong was, oudere mensen. Toen werd het juist andersom benadrukt. Toen was God geen lieve suikeroom, maar uiteindelijk een strenge boeman.
Pas op! Steeds kijkt die God naar je. Hou je in de gaten, ligt die op de loer. Om je te betrappen op dingen die je fout doet en daarna te straffen.
God was zo onbenaderbaar, streng, hard en heilig. Streng en strak, die de schuldige geenszins onschuldig houdt. Waarbij je eigenlijk, als je echt bekeerd bent, dan kan je nooit meer blij worden.
En ook dat is een beeld wat de Satan gemaakt heeft. Want de Satan die zei in het paradijs, het vertekende beeld, het karikatuur. De Satan zei in het paradijs tegen Eva. Is het ook dat God gezegd heeft dat je nou voor een enkele boom mag eten? Met andere woorden, is hij nou zo streng dat je voor een ene boom mag eten? Zie je dat de Satan begonnen is om God veel harder en strenger voor te stellen dan hij is? Ook een scheef beeld.
God die zomaar kan slaan en die voor wie je eigenlijk alleen maar bang bent. Weet je wat er nou achter zit, gemeente? In die beide karikaturen, weet je wat er achter zit?
Daar zit achter dat we ons van God een beeld hebben gemaakt, een gesneden beeld. Dat we God in een bepaalde dogmatiek hebben gepest. Een bepaalde mal hebben geduwd.
En zo is het.
Of vanuit de uitverkiezing geredeneerd, ja, maar dan is het zo. Wij willen God in een doosje stoppen. In een dogma drukken. Wij willen God in een laadje, in onze broekzak, in onze hes, zodat we hem kunnen bevatten. Zodat we grip op hem krijgen. Zodat het kloppend is.
En weet je wat dat is? Dat is een godsbeeld, maar dat is niet God zelf. Wij willen graag de dingen kloppend krijgen in ons leven. Ik ga nog eens een voorbeeld noemen.
Bijvoorbeeld iets over, als het nou gaat over ziekten in je leven. Ziekten in je leven.
Nou, er is natuurlijk grondig over nagedacht, want dat treft ons allemaal, vroeg of laat. Weet je, en dan gaan we erover nadenken. En dan, sommigen die zeggen, ook hier hoor, ook in de Maranatenkerk. Sommigen zeggen, ja, maar luisteren, alles komt uit Gods hand. Regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, maar ook gezond, maar ook ziekte komt uit Gods hand.
Nou, dat is simpel, dat is, dan weet je waar het vandaan komt en dan, ja, dan is dat overzichtelijk. Ook ziekte komt uit zijn vaderlijke hand, alsjeblieft.
Kanker, uit zijn vaderlijke hand.
Ja, nou, je snapt het niet helemaal, maar goed, je weet in ieder geval waar het vandaan... Anderen, ook hier in onze kerk vanavond, die zeggen, ja, maar ho eens even, dominee.
Dat kan de catechisme wel zeggen in zondag 10, maar dat geloof ik niet meer.
Oh, wat geloof jij dan? Nou, ik geloof dat... Alle narigheid in mijn leven,
dat komt niet van God.
Dat komt van de duivel. Dat komt van de Satan die alleen maar slecht is. Maar God is alleen maar goed voor zijn kinderen. Dus alle narigheid, die komt natuurlijk niet van God. Die komt van de duivel, de tegenstander.
Nou, dan heb je het ook overzichtelijk gemaakt. Dan weet je ook wat vandaan komt. Dan is het voor jou ook zo klaar als een klontje.
En ik zeg u vanavond, dat zijn alle twee godsbeelden... Die niet overeenkomstig de Bijbel zijn. Daarin is het een beetje ingewikkelder. Ziet u dat we God proberen te snappen in het doosje proberen te brengen. En de scherpe randjes halen we eraf. Zodat het precies past. Oh ja, nou snap ik het weer. Nou weet ik het weer. Een God op maat. Waarmee je kan leven.
De rafels eraf. Precies in mijn dogma.
Een beetje gepolijst. De God die ik in de Bijbel tegenkom, is geen gepolijste God.
Daar zitten, van mijn kant gezien, daar zitten voor mijn gevoel ook rafels aan.
Er zit ook wat ruws.
Ik zeg dat heel eerbiedig, ik bedoel dat niet grof.
Er zit ook wat ruws. Iets ongepolijst voor mijn gevoel aan God.
Maar als je het precies wil hebben zoals je denkt dat het is...
Weet je wat ook zo'n gevaarlijke uitdrukking is? Als het gaat over die godsbeelden, mentaal. Weet je wat ook zo'n gevaarlijke uitdrukking is? Dat hoor je ook nog wel. Dat mensen zeggen, ik kan mij niet voorstellen dat de Heere God, als die bestaat. Ik kan me niet voorstellen dat God nou mensen eeuwig in de hel laat branden. Ik kan me niet voorstellen. Als die God nou liefde is. En oké, een mens kan heel wat uitvreten in zijn leven. Maar als je nou 70 jaar leeft, je hebt 70 jaar gezondigd, moet je daar dan eeuwig voor gestraft worden? Nee, dat kan ik me niet. En als God wel zo is, dan geloof ik niet meer in hem. Ik kan me niet voorstellen God zo is. Weet je wat nou zo gevaarlijk is, gemeente? Die uitdrukking, ik kan me niet voorstellen. Dan heb jij dus een voorstelling van God gemaakt, een beeld van God gemaakt, een visie op God, met je verstand en met je gevoel. En je zegt van, ja, voor mijn voorstellingsvermogen weet ik precies wat nou wel en niet bij God past. Dat is zo gevaarlijk. Dan proberen we hem weer in een doosje te stoppen, begrijpt u? God moet zijn zoals wij willen dat hij is. En toch zegt de Bijbel andere dingen. Toch zegt de Bijbel dat de Heer een herder is. Jawel, hij is ook de Heilige. Dat ook. De Bijbel zegt dat God de schepper is. Jawel, hij is ook de rechter. Dat ook. Gemeente, misschien moeten wij leren, moet u leren, moet ik leren, om een beetje meer te stotteren. En een beetje meer te stamelen over God. Dat het er allemaal niet meer zo vlotjes uitkomt van zo en zo is het. Maar een beetje hakkelen en een beetje stotteren over die geweldige God. Kan helemaal geen kwaad. Wij zijn klein en beperkt. Ook in ons beeld wat we van hem hebben. Ja. En als er dan iets gebeurt wat we niet kunnen rijmen. Ja, dan hebben we een probleem. Dan hebben we een probleem. Ja, dan stop ik het niet meer. En, waar is God nou? U hebt geen probleem met God, u hebt een probleem met uw beeld van God. Ja, je kan het beeld van God, kan je meer vereren dan God zelf. Bewaar me ervoor, Heer. Dat je alleen nog maar jouw godsbeeld overhoudt en God zelf uit het oog verloren bent. De bekende apologeet uit het vorige eeuw, C.S. Lewis, die zei de onderste plaats van de hel, die is voor die mensen die hun theorieën over God belangrijker vonden dan God zelf. Ja. God is altijd anders, groter dan wij zijn. God laat zich niet inpakken in onze doosjes. Hij laat zich niet inpassen in onze dogma's. God is gelukkig altijd een verrassende God. Oneindig. Eindeloos veel groter en hoger, heerlijker dan die Berola van mij. We kunnen er niet in pessen, gelukkig maar. God gruwt van onze portretten van hem, die hem versmallen. Nou, ten eerste, gemeente, is het belangrijk dat je je daarvan bewust bent, dat je die beelden bij je hebt. En dat je dus ook maar betrekkelijk iets van hem ziet. En ten tweede heeft God gelukkig de Bijbel gegeven, waardoor wij ons kunnen laten corrigeren. Hebt u dat ook wel eens? Ik heb dat vaak. Dat je de Bijbel leest, hè, en dat je meekomt met je hart. En dat je soms dingen mag lezen. Oh Heer, bent u zo? Oh. En dat je weer nieuw licht op hem krijgt. En dat je denkt, oh Heer, dat was ik eigenlijk een beetje vergeten. Dat was naar de achtergrond. Daar had ik eigenlijk niet meer aan gedacht dat u ook zo was. En dan word je door het woord gecorrigeerd. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Gelukkig dat de Heer ons een woord gegeven heeft, ja. Het gaat niet om de God van de kinderbijbel. Niet de God van mijn gedachten. Maar het gaat om de God van de Bijbel. De Christus der schriften. Ja. En gelukkig is Gods openbaring groter dan mijn voorstelling, mijn visie, mijn verstand. Gelukkig is de schrift groter dan mijn eigen inzicht. Ja, om uit te kijken, om bewaard te worden voor vertekende beelden, heeft God ons de Bijbel gegeven. Zo is hij zoals hij hierin staat. En daarom staat er in antwoord 96, wat eist God in het tweede gebod? Dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en ook op geen andere manier vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Zijn woord, dat is het. Controleer je regelmatig of jouw beeld van God nog klopt met het beeld wat de Bijbel daarvan geeft. Dan hij in zijn woord bevolen heeft. Weet je, dat woordje bevolen wil zeggen, dus hij bepaalt als een heer, als een meester. Hij bepaalt hoe hij gediend wil worden.
Hoe hij vereerd wil worden naar zijn voorschrift en niet zoals ik het wil. Het is dus niet genoeg dat je God dient. Ik vind het zo geweldig, ik vind het fijn, heerlijk dat jij ook gelooft in God. Dat zegt niet zoveel. Het gaat er ook om hoe je in hem gelooft. En hoe je hem dient. Niet alleen dat je hem dient, maar ook hoe. Op zijn manier. En als je het niet op zijn manier doet, maar op je eigen manier, dan heb je een eigen wijze of een eigenwillige godsdienst. En daar moet je altijd voor uitkijken. Dat is levensgevaarlijk. Ik zal u een voorbeeld noemen. David snapte dat ook niet helemaal hoor. Er staat in het Oude Testament dat in 2 Samuel 6 lezen we dat. Dat op een gegeven moment David die erg blij in de Heer. En die wil die ark, die wil die halen uit het huis van Obed-Edom. En die ark die wordt op een gegeven moment gebracht uit het land der Filistijnen. Wordt die ark op een gegeven moment gebracht. En dan komt hij in het huis van Obed-Edom terecht. En dan staat hij daar een tijd. En dan wil David op een gegeven moment uit het huis van Obed-Edom die ark halen. En overbrengen naar Jeruzalem. 2 Samuel 6. En hij dacht bij zichzelf, weet je, ik ben daar zo blij om, weet je, ik ga die ark zetten op een spiksplinternieuwe wagen. Want dat is de Heere waard. Prachtige nieuwe wagen. Maar de Heer had in zijn woord gezegd, die ark mag alleen gedragen worden met draagstokken door de levieten. Ik zet hem op een spiksplinternieuwe wagen, want dat is God gewoon waard. Nou, en dan wordt die ark gehaald en dan dreigt die wagen te vallen. En dan vallen er doden. Dan vallen er doden. Eentje wilde in die ark redden en zo. En die valt dan dood neer. Uzza. En dan staat er en David werd kwaad op God. En vervolgens werd hij bang. Waarom werd hij kwaad op God? Nou, heren. Nou heb ik u. Ja. Wat zijn nou schouders van levieten? Nou heb ik u het beste willen geven. Een prachtige wagen. En de ark erop. Met goede bedoelingen. Ik had er een goed gevoel bij. En ik vond het een goed idee. En dan valt er een dode. Feest het afgelast. En God zegt, gehoorzaamheid is beter dan offeren. Weet je, onze ideetjes, onze goede bedoelingen, ons goed gevoel erbij, dat interesseert God niet. God vraagt gehoorzaamheid. Op zijn manier. Dat is het tweede gebod. Als God zegt dat je de onderlinge bijeenkomst, de kerkdienst, niet moet verzuimen. Nou, u zit er allemaal vanavond. Geweldig. Als God zegt dat je de onderlinge bijeenkomst niet moet verzuimen, dan moet je dus niet zeggen, ik geloof wel, maar daar heb ik de kerk niet voor nodig. Dat vind ik maar zo, ja, menseninstituut. Kerk is achterhaald. Ik doe dat gewoon op mijn eigen manier. Ik geloof wel, maar ik doe het op mijn eigen manier. Daar zijn heel wat mensen mee verloren gegaan, gemeente. Zonde tegen het tweede gebod. Als God zegt dat je geen ongelijk juk moet aangaan. Trouw niet met een ongelovige. Dan moet je niet zo eigenwijs zijn en zeggen van ja, maar hij gaat wel mee naar de kerk. Doet hij nou ook en dat blijft hij wel doen. Als je een ongelijk juk gaat vormen, dan ben je eigenwijs. Dan ga je tegen Gods geboden in. Dan kan je geen zegen verwachten. Als God zegt, zoek dagelijks zijn aangezicht. Als God dat zegt, zoek dagelijks mijn gezicht, mijn face. Kom mij onder ogen, kijk me in mijn ogen. Waar ik dagelijks ook jou zien en jouw stem horen. En jij zegt, ja bidden, dat hoeft toch niet elke dag per se. Dat doe ik gewoon als ik daar zin in heb, als ik dat fijn vind, als ik daar behoefte aan heb. En als nou dacht je niet, nou dan sla ik er gewoon een keer over. Eigenwillige godsdienst. Gemeente, weet je wat ik ook gezien heb? Dan moet je eens op letten bij jezelf. Uw eigen godsbeeld, moet je over nadenken, wat nou wat zeggen. Je eigen godsbeeld bepaalt ook je ethiek. Wat bedoelt u daarmee? Dan bedoel ik dit. Hoe jij je gedraagt, heeft alles te maken met het beeld dat jij van God hebt. Als ik zie dat mensen bijbels leven, in hun ethiek, in hun gedrag, in hun levensstijl, ja, dan heb ik goede hoop op dat ze ook een gezond geloof hebben. Maar als jij een ongezond geloof hebt met jouw godsbeeld en je hebt een slordig wereldsgezind leven, omdat je denkt van nou ja, dat past er wel bij, dan vereer jij een godsbeeld, maar niet de ware God. Gemeente, weet je wat dit gebod tenslotte mij leert? In 1566 hadden wij een beeldenstorm in Nederland. Dat kwam eigenlijk door het woord. Het woord kwam weer op de kansels, de hervormers brachten het woord en dat had als gevolg de beeldenstorm. De bezem werd door de kerk heen gehaald. Als het woord weer echt aan het woord komt in mijn leven, ook in ons gemeenteleven, dan gaan onze denkbeelden eraan en onze heilige huisjes gaan omver. Dan gaan de beelden eruit. Dat is nodig. Dat is nodig in mijn leven. Voordat ik het weet, zit ik toch weer er net naast. Paulus dacht ook een godsbeeld te hebben, Saulus van Tarse. En die rare christenen, die moeten vervolgd, die moeten uitgeroeid worden, want die onteren mijn God. Totdat hij gearresteerd werd en totdat zijn godsbeeld aan diggelen viel. En toen wist hij het niet meer. Ja, Heere, wie bent u? En toen was hij geschikt om onderwezen te worden in de ware God en zijn zoon. Zie je, dat kwam ook bij Petrus kwam dat voor. Ook bij de discipelen kwam dat voor. Ook de volgelingen van de Heere Jezus. Petrus was een volgeling, was bekeerd. Een volgeling. En toch had hij een verkeerd beeld van de Heere Jezus. Hij dacht met zijn zwaard in Gethsemane, ik moet de Heere Jezus redden. Ja, ik moet de Heere Jezus redden. En ook zijn Jezusbeeld, zijn Messiasbeeld, dat ging eraan. En hij moest tot de ontdekking komen, het is andersom, Petrus. Niet jij moet Jezus redden, maar Jezus die moet jou redden. Uiteindelijk de Heere Jezus is naar het kruis, aan het kruis verwezen. Hij is veroordeeld tot de dood. Waarom? Omdat de Joden dachten, dit kan de Messias niet zijn. Hij correspondeert niet met onze verwachting van de Messias. Met ons beeld wat wij hebben van de Messias. Dus weg ermee, want hij past niet in het plaatje. Ik heb een tempelreiniging nodig, zoals de Heere Jezus dat deed. In de tempel. De dingen moeten eruit. Dingen moeten eruit. Denkbeeldenreiniging. Ik had het net over de grote apologeet de vorige eeuw, C.S. Lewis. Weet je wat hij zegt? Hij zegt, de Heer Jezus is de grote iconoclast. Iconoclast wil zeggen omverwerpen. De grote omverwerper van onze godsbeelden. En dat is maar goed ook. Ik denk dat er heel wat ruzies en scheuringen ontstaan zijn in de kerkgeschiedenis. Omdat mensen, ja, dachten vanuit een eenzijdig denkbeeld van God. In mijn kerk wordt de Heere God toch nou net een beetje beter gediend dan in jouw kerk. En ik zeg het nogmaals, gemeente, de Heere God laat zich gelukkig niet inpakken. De Heere God laat zich gelukkig niet inpassen in kerk A of in richting B. Hij is veel groter, veel verrassender, veel geweldiger. Wij leven in een beeldcultuur. Ja, dat is waar. Wij leven in een beeldcultuur. Weet je, in de vakantie, als je dan ergens anders bent zo, dan ga je ook wel eens naar een andere kerk toe. Hè? Een beetje kerkelijk, af en toe een beetje kerkelijk scheef gaan. Dat kan in de vakantie. Permitteer ik me in de vakantie. Dus te kijken hoe ze daar de Heere vereren. Hoe ze God dienen. Hoe de godsdienst is. Leer veel van. Weet je, er zijn heel wat evangelische gemeenten, charismatische gemeenten eigenlijk, moet zeggen, daar werken ze met een beamer. Nou, niks mis mee in de eredienst, met een beamer. En dan worden die opwekkingsliederen, die worden daarop geprojecteerd. Nou, niks mis mee, die opwekkingsliederen. Maar weet je waar ik nou wel moeite mee heb? Dan zie je vaak dat op die beamer, terwijl die tekst wordt geprojecteerd van het te zingen lied, dat achter die tekst vaak zo'n, ja, in mijn ogen een soort New Age-achtige Jezus afgebeeld wordt. Zo surrealistische Jezus die staat en die wenkt en die een beetje glimlacht en zo naar je. En daar, dat vind ik eng. Dat vind ik niet goed. De Heere die komt niet door de ogen naar ons toe, maar hij komt via de oren naar ons toe. Zijn woord, zijn woord. Natuurlijk kan ik het begrijpen als een jongen na catechisatie tegen de dominee zegt: ik kan me zo weinig bij God voorstellen, dominee. Ik wou dat ik een foto van de Heere had. Daar was hij een stukje dichterbij voor mij. Maar dan zegt de Heere: je moet geen beeld van me maken, maar nou heb ik mijn beeld heb ik neergelegd in de Bijbel. En als je die nou leest, dan zie je trek voor trek wie ik ben. Barmhartig en genadig en langmoedig en rechtvaardig en heilig en geduldig. Ja. En als je nou in het Nieuwe Testament komt, dan lees je wie nou het beeld van mij is. Dat is de Heere Jezus. Dat is de Heere Jezus. In de Bijbel wordt het beeld van God vertoond. En hij heeft zijn beeld geschonken in zijn Zoon. Niemand heeft ooit God gezien. Niemand. Maar de enige geboren Zoon uit de schoot van de Vader, die heeft hem ons verklaard. Toen kwam de Heere Jezus. En wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Het beeld van de onzienlijke God. God is zichtbaar geworden in de Heere Jezus, die het afdruk is, de afdruk van zijn wezen. Als je nou wil weten wie God is, dan moet je maar veel naar de Heere Jezus kijken. Ja. Zijn beeld wordt ons voorgehouden. In het Oude Testament lees ik al dat er mensvormig over God gesproken wordt. Hè? Over zijn ogen en zijn oren en zijn ingewanden en zijn hart. Maar in het Oude Testament werd er mensvormig over God gesproken. En in het Nieuwe Testament lees ik dat hij mens is geworden. In zijn Zoon. Nou gemeente, het ging vanavond over het beeld van God. Ooit zijn wij geschapen naar Gods beeld. En toen is dat beeld verloren gegaan, beschadigd. En toen kwam de Heere Jezus. Uiteindelijk wijst dit tweede gebod naar hem die het beeld is van de onzienlijke God. De Zoon van God, de Heere Jezus. En hem mag je aanbidden. Voor hem mag je buigen. Voor u wil ik mij buigen. En u wil ik getuigen. U wil ik dienen. Als mijn Heer. Een levend beeld. Geen beeld van gewapend beton op een hoge berg. Maar hij kwam er vanaf. En hij werd vlees en bloed. En als ik nou in de kribbe kijk, dan zie ik wie God is. Dan zeg ik: God is liefde. En als ik nou naar het kruis kijk, dan zie ik wie God is. God is rechtvaardig, heilig. Die de zonde niet kan dulden en kan verdragen. Maar God is ook zo ongelooflijk genadig. Ook dat lees ik af aan het kruis. De Heere Jezus die het beeld van God is. En weet je wat de Heere Jezus nou doet, gemeente? Bij zijn kinderen, bij de christenen. Dan gaat hij zo in je leven werken dat jij een beelddrager van hem mag worden. Tweede gebod, maak geen beeld van mij, maar God zegt: wees een beeld van mij. Zoals Christus het beeld van God vertoonde in deze verziekte wereld. Met zoveel slachtoffers en zoveel ellendige, ongelukkige mensen. Maar hij heeft mijn beeld vertoond op aarde. Zo mag een christen beelddrager worden. Het beeld van de Zoon gelijkvormig worden. Zodat je zijn trekken gaat vertonen. En dan wordt dit gebod, gemeente, een gebed, een gebed. En dan bid ik, Heer, als ik nou morgen weer met mijn beentje op de vloer staat. En als ik dan morgen weer met mijn voetjes in de klas loop. Heer, maak mij een beeld van u. Maak mij een beeld van u. Zo vol van ootmoed, liefde en trouw. Maak mij een beeld van u. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Mag ik op u lijken, Heer Jezus? Mag ik uw trekken gaan vertonen in deze ongelukkige wereld? En daar is een heel leven voor nodig. De Heilige Geest is bezig in het leven van een kind van God. Een oud kind van God, een jong kind van God. Iemand die pas op de weg is, al lang op de weg is. Maar dat is een heel leven van de Heilige Geest is bezig. Als de grote beeldhouwer. En daar gebruikt hij een hamer voor. En daar gebruikt hij een zaag voor en een beitel voor. En De Heilige Geest is bezig en hij deelt soms klappen uit en hij slaat slagen. Hij is bezig om mij te behouden en om mij te behouden. Zodat ik nou steeds scherper, steeds duidelijker op de Zoon mag gaan lijken. Een echte christen die op Christus lijkt. Van nature zijn we weerbarstig materiaal, ja, onbehouden. Maar door Gods genade mag er in beginsel al iets van zijn beeld worden gezien. Word ik naar zijn beeld vernieuwd. En straks in de hemel, dan zal ik eeuwig met zijn beeld zijn verzadigd. Amen.